Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, in het Poolse parlement staat de rechtsradicale PiS-partij voorlopig even buitenspel. Maar welke rol speelt zij straks na de Europese verkiezingen in Brussel? Deze maand maken we een rondreis door verschillende lidstaten. En vandaag openen we ons café in Warschau. Ik ben Annette van Soest en bij mij aan de bar correspondent voor NRC in Polen, Mark Middel. Welkom, Mark.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Er ging een zucht van verlichting door grote delen van Brussel toen de rechtsconservatieve en rechtsstaat ondermijnende PiS-regering in Polen vorig jaar na de verkiezingen van de troon werd gestoten. Het land zou onder premier Donald Tusk weer een pro-Europese koers gaan varen, waarbij de onafhankelijkheid van rechters en media gerespecteerd worden. Mark, worden de Europese verkiezingen ook een beetje gezien als een populariteitspol van de regering Tusk?
Polen is eigenlijk een land van peilingen. Je hebt daar niet elke week, maar soms wel twee of drie of vier of vijf keer per week peilingen om te kijken wie er populair is en welke partij nu weer gestegen is vanwege een uitspraak of vanwege een debat. Dus het wordt continu gemeten. Maar eigenlijk spelen deze Europese verkiezingen helemaal niet zo in Polen.
Waarom niet?
Nou, dat komt omdat de Polen best wel verkiezingsmoe zijn. Dus je had in oktober inderdaad die hele belangrijke verkiezingen waarbij dus de coalitie van Donald Tusk won, verrassend genoeg. Maar die campagne die duurde een jaar en die was best wel heel erg heftig. Vooral het laatste half jaar daarvoor was een hele harde campagne vol haat waar de mensen best wel moe van zijn geworden. Daarna waren ook in april weer lokale verkiezingen. Nu zijn er Europese verkiezingen en dan zijn er volgend jaar nog presidentsverkiezingen in Polen.
Dus mensen zijn het gewoon een beetje zat?
De mensen zijn gewoon echt wel verkiezingsmoe. En voornamelijk die parlementsverkiezingen van oktober, die waren heel erg belangrijk. En mensen kijken heel erg uit naar de presidentsverkiezingen van 2025.
Want nu zit er nog een president die PiS-gezind is, Duda, die ook heel veel hervormingen tegenhoudt. Dus alle ogen zijn eigenlijk gericht. Veel hangt af van die presidentsverkiezingen volgend jaar.
Ja, de president in Polen heeft een vetorecht. En president Duda die gebruikt dat vetorecht ook nu de hele tijd. Dus elke keer als er een belangrijk wetsvoorstel vol hervormingen door het parlement is, dan houdt Duda die heel vaak tegen. Of eigenlijk bijna altijd tot nu toe. En pas in 2025, als de coalitie van Tusk een hun presidentskandidaat wint, dan kan het land pas echt hervormd gaan worden zoals Donald Tusk dat graag ziet.
In april waren er dus lokale verkiezingen en toen werd PiS opnieuw de grootste partij. Was dat een tegenvaller voor Tusk?
Nou, dan gaan we weer terug aan die peilingen. Want vlak voor die lokale verkiezingen stond de coalitie van Tusk, de partij van Tusk, die stond voor het eerst boven PiS in iets van 8 of 10 jaar. Dus dat was een soort van grote overwinning en die wilde hij ook gaan verzilveren tijdens die lokale verkiezingen. Alleen dat lukte niet. Dus als mij gevraagd wordt van hoe moet je nou die lokale verkiezingen van april, hoe moet je die duiden? Dan wat mij opviel was op de avond van die uitslagen dat eigenlijk elke partij zei, wij hebben gewonnen. Dus PiS was de grootste geworden ondanks de peilingen. De coalitie van Tusk had ook zetels gewonnen en had alle steden gewonnen, alle burgemeesterschappen die heel erg belangrijk zijn. Plus nog meer provincies dan ze daarvoor al hadden. En alle kleine partijen die verloren ook niet per se heel erg veel, dus die konden ook wel blij zijn.
Dus iedereen riep zichzelf uit als winnaar.
Precies.
Er worden in opdracht van Tusk allerlei corruptieschandalen onderzocht waarbij PiS betrokken is, maar dat maakt dus blijkbaar weinig indruk op de Poolse kiezers.
Nee, dat verbaast mij ook wel. Wat de regering Tusk heeft gedaan is, naast enorm veel beloftes van hoe ze het land gaan hervormen, hebben ze ook commissies ingesteld die onderzoek moeten doen naar het beleid onder PiS. En twee onderzoekers zijn daar nu echt heel erg veel in de media. Eentje gaat over Pegasus, dus onder PiS zijn er honderden mensen afgeluisterd met Pegasus, de spyware die geïnfiltreerd wordt in jouw mobiel. En dan kan je eigenlijk alles volgen zonder dat je het zelf doorhebt. Verrassende daarbij is ook dat zelfs PiS eigen PiS-leden heeft
afgeluisterd
daarmee. Dus zo weinig vertrouwen was er. En aan de andere kant heb je nu een groot corruptieschandaal dat valt onder de oud-minister van Justitie, Jobro. Hij had een fonds opgericht voor slachtoffers van criminelen, van slachtoffers van geweld, slachtoffers eigenlijk binnen het justitiesysteem. Maar al dat geld ging naar loyalisten van Jobro toe, ging naar beleid tegen LHBTI toe, ging naar websites die weer pro-peace waren of van zijn partij, want hij is van een soort van splinterpartij. En dat komt nu allemaal naar buiten, dat gewoon echt om honderden miljoenen zlotties ging.
En hoe komt het dan dat de kiezer peace niet laat vallen?
Dat komt eigenlijk, en dat is best wel verrassend, maar ook weer niet als je een tijdje in Polen leeft, is dat de PiS-stemmer heel erg loyaal is. Polen is best wel een gepolariseerd land. Dat waren de media natuurlijk, maar dat zijn de mensen ook. En het gaat eigenlijk niet zo heel erg om de waarheid. Het gaat meer om wie de tegenstander is. Weet je wel, politiek daar, wat ik ook al probeer uit te leggen in Polen, is dat politiek in Polen niet gaat over ideeën en over ideologieën. En wat gaan we nu met het belastinggeld doen? En hoeveel procent gaat daarin, hoeveel procent gaat daarheen? En kunnen we dat wel verantwoorden?
Geen koopkrachtplaatjes.
Geen koopkrachtplaatjes, zeker niet. Het gaat daar echt alleen maar over je tegenstander zwart maken. En dan heb je ook best wel gewoon vaak haatcampagnes. Het is heel erg op de man. En daardoor krijg je dus ook een politieke strijd, wat toch gewoon een soort van oorlog is, tussen verschillende kampen. Dus je stemt eigenlijk wel tegen iemand.
Ja, dus niet op de inhoud, maar op de persoon.
Ja, minder op de inhoud en veel meer op de persoon.
En dat is een verklaring, denk je, voor het feit dat het ook niet zo heel veel uitmaakt wat PiS allemaal heeft uitgespookt.
Ja, precies, want ongeveer 30% van de Polen die naar de stembus gaan, die stemmen op PiS. En dat is eigenlijk al jaren zo. Dat wordt wel eens een procentje minder, maar het gaat niet over dat ze het ene jaar 10% van de stemmen krijgen en het andere jaar 50%. Het is echt gewoon 30% is loyaal PiS-stemmer. En die geloven heel veel dingen ook niet. En ook als je kijkt naar corruptie, dan hebben zij ook zoiets van, ja, oké, misschien is PiS wel corrupt, maar de vorige regering waren ook corrupt. Weet je wel? Dus het is een soort van, het maakt allemaal niet uit, maar in ieder geval PiS staat voor mijn waarden en nou, daar ben ik voor.
Jij bent nu een jaar correspondent voor NRC in Warschau. Hoe is Polen veranderd nadat Tusk PiS van de troon heeft gestoten?
Nou, wat mij heel erg opgevallen is, ik ben zelf half Pools, dus ik kwam altijd al heel vaak in Polen. En in de afgelopen 8 jaar onder PiS is het land echt enorm gepolariseerd. En wat ik niet zag aankomen is dat er bijvoorbeeld binnen families gewoon niet met elkaar gepraat wordt. Dat mensen niet meer naar met Paas elkaar bezoeken of met Kerst elkaar bezoeken, omdat de een op PiS stemt en de ander op Tusk. Dus dat is echt wel heel snel gegaan. En ook die samenleving is best wel hard geworden. En wat ik al zei, voor die parlementsverkiezing van oktober was het gewoon een hele harde strijd waar mensen echt moe van zijn geworden. Maar waarbij dus verrassend genoeg de coalitie van Tusk won. Heel veel mensen hadden het echt niet verwacht dat dat kon gaan gebeuren. En dat is toch gebeurd. En wat Tusk deed, ik zal niet zeggen dat hij ook geen harde campagne voerde, want hij zei ook dat PiS verraders zijn van het land en dat zij allemaal corrupt zijn. Maar hij had wel ook een boodschap met meer liefde, van we moeten Polen weer saamhorig maken. Hij droeg altijd hartjes tijdens een campagne op zijn shirt en eigenlijk al zijn stemmers ook en kiezers. Hij organiseerde hele grote marsen door de straten van Warschau. Dat heette de Mars van de Miljoen Harten. Weet je, en mensen voelden voor het eerst na 8 jaar dat er weer een soort van hoop was. Een beetje Barack Obama-stijl. Weet je, dat is weer, we kunnen weer iets van dit land gaan maken als we ons maar aan elkaar optrekken. En dat zie je nu ook na die verkiezingen, dat er gewoon wat meer rust is in de samenlevingen. Weet je, mensen zijn niet meer heel bang. Mensen durven weer een beetje over politiek te praten. Het is allemaal niet meer zo hard. Het is gewoon rustig geworden, het is kalmer geworden en we wachten nu rustig af.
Ja, dat merk je natuurlijk ook als journalist. Als je zegt mensen durven weer over politiek te praten. Was het voorheen moeilijk om mensen te spreken te krijgen?
Nou, Polen praten in principe heel erg graag over politiek. Ze zeggen allemaal dat ze er heel erg moe van zijn. En ik zei het net ook al, maar het is toch het gespreksonderwerp van de dag. En het begint om 7 uur 's ochtends al. Heb je allemaal praatprogramma's die allemaal ministers uitnodigen. En dat gaat door tot aan het einde van de avond. Dus politiek is daar ontzettend belangrijk. Als je het nieuws kijkt, dan van de 10 items gaan er, durf te zeggen, 7 of 8 ook over binnenlandse politiek. Dus het is echt het onderwerp, altijd. Maar ik merkte wel dat als ik bijvoorbeeld met PiS-stemmers stem, dat ze toch heel argwanend zijn naar mij toe. Dat ik zeg van, ik ben journalist uit Nederland, ik spreek ze in het Pools aan. En dat ze meteen vragen, oké, ben je van de Duitse kant of van de Amerikaanse kant? Door wie word je betaald? Mm-hmm. Ben je links of ben je rechts? En dan zeg ik van, wij zijn gewoon onafhankelijk in Nederland. We hebben abonnees, dus we worden niet per se betaald door een groot bedrijf. Maar dat geloven ze dan niet. Dan zeggen ze, ken je uitgever dan? Oh, die komt uit België. Oké, dus je wordt door Brussel betaald. En dan soms willen ze niet met je praten. Dan zeggen ze, ik wil alleen maar met het Staatskanaal praten. Of ik wil alleen met die en die krant praten. Met jou praat ik niet.
En dat is nu ook veranderd?
Ja, dat durf ik niet te zeggen. Je hebt altijd mensen die niet met je willen praten. Dat heb je natuurlijk in Nederland ook. Maar je ziet wel dat PiS heeft nu ook weer media-aandacht nodig. Want ze hadden 1 kanaal, namelijk het Staatskanaal. Dus TVP. Televisia Polska, dus de Poolse televisie. Dus eigenlijk de Poolse NOS.
Dat zijn ze nu kwijt.
En nu moeten ze dus ook echt op zoek naar nieuwe media-aandacht. Want het is in Polen ook zo, er wonen iets van 37 miljoen mensen. Maar er zijn nog steeds een paar miljoen mensen die alleen maar via de antenne televisie kunnen kijken. Dus er zijn iets van 2 tot 4 miljoen. Die krijgen dus alleen maar TVAPET te zien. Nou, dat was dus de afgelopen 8 jaar een propagandakanaal van de partij. Of eigenlijk gewoon bijna een partijkanaal. Dat is nu helemaal veranderd. Maar PiS wordt daar nu wel ook op uitgezonden. Dus zij gaan heel graag nu ook in gesprek met TVAPET.
De verkiezingsbelofte van Tusk was 100 beleidswijzigingen binnen 100 dagen. Hoe gaat het daarmee? Eén daarvan was het hervormen van de staatsomroep. Heeft hij trouwens ook veel kritiek op gekregen?
Ja, dat was een soort van kerstcadeautje voor de Polen. Dus hij is in december is zijn regering aangesteld. En met kerst hebben zij TVP hervormd. Dat ging nogal, ja, hoe moet je dat zeggen, rigoureus. Want wat ze hebben gedaan is eigenlijk de kanaalzender hebben ze onder curatele gesteld. Dus een soort van failliet verklaard. Tussen haakjes. En toen hebben ze meteen een nieuwe directie er neergezet. Dus de oude ontslagen, een nieuwe directie ingezet. In het gebouw zijn ook bepaalde deuren zijn op slot gegaan. Er kwamen mensen niet meer in van de ene kant. Dus dan moesten ze naar de andere kant. En er waren verschillende studio's waarin opgenomen werd. En in één dag was er gewoon het journaal op zwart. En de volgende dag kwam er een nieuw journaal. Met nieuwe gezichten. Met een nieuwe boodschap. Waarin ook uitgelegd werd van hoe werkt nou eigenlijk journalistiek? Hoe werkt nou eigenlijk propaganda? Dus er kwam echt zo'n professor die ging uitleggen wat er de afgelopen 8 jaar gebeurd was. Dus dat deden ze volgens mij ook. Wat ik zei, voor die 2 tot 4 miljoen mensen die alleen maar naar dit kanaal kunnen kijken. Mm-hmm. Om echt even uit te leggen. U heeft afgelopen 8 jaar naar dit kanaal gekeken met allemaal leugens. Maar zo werkt het eigenlijk echt. Maar goed, daar is ook heel veel kritiek op. Omdat ze dat vrij rigoureus hebben gedaan. Zonder daarbij de wetgeving te veranderen. Dus het gevaar nu is dat als er 4 jaar PiS weer aan de macht komt. Dat PiS dan zegt, nou dan liquideren wij ook die zender. Dan ontslaan we ook de directie. En dan stellen we ook weer een nieuwe directie aan.
Ja, dat is niet wat je wil natuurlijk. Hè? Dat het gewoon elke keer als er een politieke omwenteling is, dat iedereen ontslagen wordt en dat er gewoon een omroep van wordt gemaakt die ja, eigenlijk een soort verlengstuk is van de politieke partij die op dat moment heerst.
Nee, maar het is wel een systeem dat in Polen, een beetje zoals ook het Amerikaanse model is, dat je dan ambtenaren gaan weg als de partij ook weggaat. En dat heb je in Polen ook best wel, weet je wel, bij directeuren van musea, directeuren van bepaalde instellingen, die zijn ook vaak partijgezind. Dus het is wel normaal.
Maar dit is maar 1 van die 100 beleidswijzigingen, ja, die hij heeft beloofd. Hoe staat het met die andere 99?
Ja, dus zijn belofte was om binnen 100 dagen na zijn aanstelling 100 beloftes gedaan die hij binnen 100 dagen zou realiseren. En toen zijn er onderzoekjes geweest dat hij maar tot 12 kwam na die 100 dagen. Dus de mensen waren toch een beetje teleurgesteld van nou, is dit het nou? Maar het probleem is dat hij gewoon heel erg tegengewerkt wordt.
Door Duda.
Door Duda en door dat vetorecht.
Nou, ogen gericht op 2025 dus. Laten we even naar de Europese verkiezingen gaan. Die dreigen dus een beetje ondergesneeuwd te raken in het binnenlandse politieke geweld. En dat terwijl Polen een van de meest pro-Europese lidstaten van de EU is. Dat is een beetje gek, toch?
Ja, klopt. De Polen zijn enorm blij met de EU. Er was laatst weer een opiniepeiling, zoals elke dag.
Ze houden ervan.
Ze houden ervan. En normaal wordt altijd gezegd van 80-90% van de Polen is pro-EU. Nu was een opiniepeiling dat het ging om 77%. Maar zelfs van de PiS-stemmers, die toch, PiS heeft toch wel een anti-EU-retoriek, is meer dan 60% pro-EU. Want de Polen hebben gezien, ze zijn dus in 2004 zijn ze tot de EU toegetreden, hebben zij gezien hoe erg snel dat land ontwikkeld is. Het is in 20 jaar tijd is het echt enorm veranderd. Mensen zijn economisch enorm op vooruit gegaan. En ze hebben er heel erg veel profijt van gehad.
Je bent ook ergens geweest, een soort PiS-bastion, Lublin.
Ja, Lublin. Dat is in het zuidoosten van Warschau. En dat is inderdaad echt een PiS-bastion. En dat viel me heel, wat mij heel erg daarop viel, was dat ze daar allemaal een soort van billboards hadden opgehangen midden in het centrum. Met kijk, dit hebben wij met Europees geld gebouwd. Dus dan hier een stadion, hier een nieuwe conservatorium, hier weer fietspaden. En dat mensen echt ook met heel veel interesse ernaar keken. Dat is niet een soort van nou het is reclame, whatever. Maar mensen waren echt zo aan het kijken. Oh ja, goh. En dan zie je dus ook hoe jouw stad, hoe snel het veranderd is en wat er is veranderd dankzij Europees geld.
Wordt de Europese politiek gevolgd door de gemiddelde Pool? Want je zei, je hoeft de tv maar aan te zetten of er zit een politicus aan tafel in een praatprogramma. Zijn dat ook Europese politici?
Nee, nauwelijks. Er zijn een paar dingen waardoor de Europese verkiezingen denk ik niet zo interessant zijn voor de Polen. Ten eerste is het inderdaad een heel erg naar binnen gericht land. Dus Polen reizen nu wel veel en Polen gaan, we hebben natuurlijk veel ook in Europa gewerkt. Maar er is niet heel veel aandacht voor het buitenland. Dus als ik net vertel dat over, als je naar het journaal kijkt, dat dan 8 items over binnenlandse politiek gaan. Nou ja, dat is echt zo. En dan gaat er misschien eentje over het buitenland en dan is het misschien Oekraïne en nog heel misschien de oorlog in Gaza. Dus het is vrij naar binnen gericht. Daarnaast is Polen ook nooit goed uitgelegd en geleerd hoe Europa werkt. En hoe de wetgeving werkt, waar die verkiezingen voor staan, hoe dat allemaal in elkaar zit. En zijn dus deze verkiezingen ook altijd weer gewoon een verkiezing om de poppetjes. Weet je wel, tegen wie ben ik en voor wie ben ik? In plaats van een verkiezing over echt grote ideeën.
Wat waren de opkomstcijfers eigenlijk de afgelopen keren?
4 jaar geleden was het 45% en dat was echt een recordhoogte. Want in 2004, als ik het goed heb, was het zelfs maar 21%. Dus dat zijn de opkomsthoogtes. En ze verwachten nu ook niet dat het boven de 50% uitkomt. Want wat ik zei, de Polen zijn en verkiezingsmoe. Er speelt nu niet echt iets heel erg groots, zoals een migratiecrisis of iets wat echt iedereen het nieuws dag regeert. En daarnaast is het nu ook zomertijd. En de weekenden worden toch ook echt gebruikt om te gaan barbecuen en te gaan kajakken.
Verandert het feit dat er een Poolse premier is die oud-voorzitter van de Europese Raad is geweest, verandert dat niets aan de zaak? Zet hij Europa niet op de kaart?
Nou, dat is heel grappig. Dat klinkt een beetje paradoxaal. Maar als wij in Nederland iemand bijvoorbeeld naar de VN sturen, dan zijn wij heel erg blij en trots van, oh kijk, wat een klein kikkerlandje toch allemaal grote leiders in de wereld voortbrengt. In Polen is het andersom. In Polen werd toen Tusk, die werd dus voorzitter van de Europese Raad. En heeft daar jaren gezeten. Toen hij daarheen ging, werd over hem gezegd van, je kiest voor je eigen geld. Weet je verlaat ons land, je laat ons in de steek voor je eigen baantje in Europa. Dus er wordt heel anders naar gekeken. Dat is echt wel als je politicus bent, dan wordt er van je verwacht dat je in Polen politicus blijft. En dat je voor het land opkomt en niet ergens in Europa gaat zitten, waarbij toch het heel erg idee is dat je daar een hoog salaris op strijkt. Dat je daar nauwelijks hoeft te werken. Dat je, weet je wel, met chauffeur overal heen en toe gereden wordt en een beetje lekker aan het dineren bent. Dat idee heerste heel erg.
Staan er wel bekende mensen op de kieslijsten? Kennen de Polen de mensen op wie ze kunnen stemmen voor het Europees Parlement?
Ja, dat is wel interessant wat ze hebben gedaan. Zowel de coalitie van Tusk als PiS hebben daar hele bekende mensen op de lijsten gezet. Tusk heeft zelfs 4 ministers laten aftreden om mee te laten doen aan de Europese verkiezingen. Want hij wil toch wat de bekende namen meedoen die de Polen kennen. En PiS heeft ook 4 bekende mensen opgezet. Maar dat zijn mensen die mogelijk vervolgd worden of al vervolgd zijn en zelfs veroordeeld zijn. Dat zijn namelijk 2 ministers die in een eerder ambtstermijn machtsmisbruik hebben gepleegd. Die zijn opgepakt toen Tusk aan de macht kwam in het presidentieel paleis. Misschien herinneren sommige luisteraars dat nog. Dat waren dus 2 oud-ministers. Die vluchtten toen naar het presidentieel paleis omdat ze hoopten dat ze dan niet opgepakt zouden worden. Want de president mag een politieagent tegenhouden in Polen. Dus die mag zeggen, eruit. Maar net op het moment dat president Duda ergens een etentje had, stormde de politie binnen en hield deze 2 mannen aan, Wonsik en Kaminski. En deze 2 ministers zaten toen in de gevangenis. Dat leidde tot hele heftige protesten. Ze gingen zelf in hongerstaking. En uiteindelijk werden zij weer gratie verleend door president Duda. En nu worden zij naar het Europarlement gestuurd. Ook de baas van Orlen, dat is zeg maar het Poolse Shell, olie- en gasbedrijf. Nou, die ligt onder een vergrootglas, omdat hij allemaal schimmige deals zou hebben gesloten. Hij staat ook op de zeer verkiesbare lijst, evenals de oud-directeur van dat propagandakanaal TVP.
De staatsomroep.
Ja.
Wat zegt dat PiS dit soort controversiële figuren hoog op de lijst zet?
Nou, ten eerste hebben deze mensen een achterban. Dus ze verwachten dat ze, je kan een onbekend iemand daar neerzetten, maar je kan ook mensen neerzetten die een bepaalde naam hebben die de mensen kennen. Dus ze hopen daarmee stemmen te winnen. Maar aan de andere kant gaat het natuurlijk ook over dat ze hopen dat ze het land uit kunnen. En dat die zaken dus minder gaan spelen. Dat ze niet vervolgd zullen worden. Of dat in ieder geval de aandacht er vanaf valt.
Het zegt ook misschien dat ze de rechtsstaat niet heel erg serieus nemen.
Nee, dat
maar dat wist wel.
Dat klopt.
Andere partijen, doen die er nog toe? Want we hebben het eigenlijk de hele tijd over 2 partijen. Die van Tusk en de PiS-partij. Wie doen er nog meer mee?
Ja, als je naar 4 jaar geleden keek, toen waren er eigenlijk ook maar 3 partijen die in het Europarlement kwamen. Dat was dus de coalitie van PiS en de coalitie van Tusk en Lewica. Dat is links, is de vertaling. En links was toen heel klein met 3 zetels. PiS kreeg toen 27 zetels en de coalitie van Tusk 12. Nu, als je nu al door wil naar de peilingen van nu, zal het waarschijnlijk een strijd gaan worden tussen Tusk en PiS. Die zitten allebei rondom de 20 zetels. Dus het wordt heel spannend wie dat gaat winnen. Maar in ieder geval gaat PiS verliezen, dat is duidelijk. En in ieder geval gaat Tusk winnen. Maar er zijn ook nog andere partijen. Dat is namelijk Ceca Droga, dus de derde weg. Dat is een soort van combinatie van een boerenpartij met een conservatieve partij. Die een hele populaire voorzitter hebben van het parlement. Host van Poland Got Talent.
Die de oud-presentator?
Dus, ja, de oud-presentator daarvan. Ja, die is nu de voorzitter van het parlement. En die is super populair, omdat hij in het parlement op een hele humoristische, maar toch strenge wijze iedereen een beetje in toon weet te houden. Maar hij is ook weer de mist in gegaan afgelopen maand, omdat hij controversiële dingen heeft gezegd over abortus, wat toch wel een heel gevoelig thema is in Polen. En hij toch veel conservatiever bleek dan alle jongeren voornamelijk en vrouwen hoopten. Maar goed, zij doen ook mee aan de verkiezingen en verwachten ook wel daar wat zetels te winnen. En dan heb je natuurlijk links, die doet ook mee. En de extreemrechtse partij Confederatia. En dat is een misogyne, antisemitische en pro-Russische partij, die ook wel steeds groter wordt in Polen. En eigenlijk ook een alternatief is voor heel veel PiS-stemmers. Een van hun leden heeft tijdens de inhuldiging van tussen coalitie met een brandblusser zo'n Joodse kandelaar gedoofd. En weet je, dat soort acties doen zij ook gewoon om aandacht te krijgen.
Maar er zijn dus PiS-stemmers die naar Confederatia gaan.
Ja, zeker. Ja. Vooral ook jongeren. Want ze hebben toch een soort van, ze zijn heel sterk op TikTok. Ze hebben ook gewoon een heel erg een boodschap van, de man moet gewoon hard werken en de vrouw achter het aanrecht. En moeten belastingen zo laag mogelijk houden. Dus dat slaat ook heel erg aan. Maar daarnaast zijn ze dus ook openlijk antisemitisch en openlijk misogyne en openlijk anti-Oekraïne.
Je zei, PiS gaat verliezen. En dat terwijl er juist een flinke winst wordt verwacht in het Europees parlement voor de rechtsradicale partijen. Dus PiS gaat daar niet aan bijdragen. Nee, als we de peilingen mogen geloven.
Als we de peilingen mogen geloven, niet. Maar wat ik al eerder zei, het voordeel voor PiS is dat zij gewoon een hele sterke, loyale achterban hebben die sowieso naar de stembus gaat. Dus 30% van die stemmen kan je nu al gewoon optekenen dat die naar PiS gaan. Dus als de opkomst heel erg laag wordt, dan wordt wel verwacht dat de PiS-stemmers toch naar de stembus gaan. Dus ja, maar goed. 4 jaar geleden hadden zij dus 27 zetels. Dat wordt niet verwacht dat ze dat nog een keer halen. Dus ze zullen daarin zeker gaan verliezen.
Misschien wel de grote vraag bij deze verkiezingen is of de Christendemocraten straks gaan samenwerken met de ECR-fractie. Dat is de fractie waarin de rechtsradicale partij van Giorgia Meloni zit. Maar ook het Poolse PiS, dat daar nu nog de grootste partij is. Wat hoor jij daarover in Polen, over zo'n mogelijke samenwerking?
Nou ja, wat ik zei al eerder, dus dat in Polen is het Europese debat in de media gaat eigenlijk niet zo ver van wie gaat er met wie samenwerken, wie is wie. Ursula von der Leyen kennen ze nog wel, maar dan houdt het misschien ook wel op. Dus er wordt eigenlijk in de media helemaal niet gepraat over coalitievorming en welke ideeën hebben ze dan en waarin kunnen ze elkaar vinden. Goed, als ik het voor hen mag invullen, dan kunnen ze elkaar denk ik wel vinden als het gaat over de Green Deal, opkomen voor de boeren. Maar goed, PiS is daarin ook wel vrij radicaal, want die heeft dan een boodschap niet over beleid en hoeveel geld en subsidies erheen moet, maar gewoon, wij zijn tegen Europa omdat zij ons dwingen om wormen te eten. Weet je wel, dat soort boodschappen komen er dan. En dat is gewoon vaak gebaseerd op samenzweringstheorieën, maar dat wordt wel overgenomen en dat soort dingen leven dan ook heel erg in de samenleving.
Even hoor, wormen?
Ja, dus er wordt natuurlijk van bepaalde insecten wordt tegenwoordig, kan je volgens mij zetmeel maken en dat kan je dus vermengen in allemaal producten. Europa heeft in de afgelopen 4 jaar heeft volgens mij toestemming te geven of in ieder geval dat om te onderzoeken of dat kan. Dat wordt in Polen natuurlijk heel groot gemaakt. Van als je nu meel koopt in die supermarkt, dan is het meel van wormen. Dus laten ons insecten eten. Nou ja, en dat zien mensen niet als iets positiefs. En daar gaan ze dan heel erg op ageren.
Ja, die Green Deal, dat is dus echt een thema wat PiS aangrijpt. Terwijl ze toch ook hun handtekening daaronder hebben gezet.
Zeker, ze hebben hun handtekening erop gezet. Wat er natuurlijk in Polen heel groot, wat heel groot is in Polen, is Oekraïne. Er zijn 1 miljoen Oekraïense vluchtelingen naar Polen gekomen. Die wonen er nu nog steeds. En vorig jaar begon eigenlijk de eerste problematiek op te spelen die voornamelijk heel erg politiek uitgebuit is. En dat was het Oekraïense graan. Dus eigenlijk zijn al een jaar lang zijn er protesten in Polen en wordt heel vaak de grens geblokkeerd met Oekraïne en Polen. Vanwege bijvoorbeeld graan of vanwege transportbedrijven die over de grens moeten en te maken hebben met moeilijke regelgeving. Maar het interessante van de graanproblematiek is dat het eigenlijk de schuld was van PiS dat dat niet goed ging. Dus het idee was, er wordt graan verbouwd in Oekraïne. Dat gaat via Polen de havens uit naar de rest van de wereld. Maar omdat natuurlijk de havens van Oekraïne, dat was toen te gevaarlijk, omdat Russen allemaal schepen hadden en allemaal mijnen, kon dat niet via Oekraïne zelf, dus moest dat via Polen. En er zat gewoon een verzegelingssysteem op. Dus je hebt gewoon zo'n hele grote container en dan heb je dan zo'n zegeltje aan. En als het goed is, zie je als dat,
als dat zegel verbroken is.
Als dat zegel verbroken is en is er niks aan de hand. Alleen PiS had onder, toen zij nog aan de macht waren, had dat systeem helemaal niet goed geregeld. Dus het was hun eigen schuld. Daardoor kwamen er heel veel protesten. Toen bleek dat ze eigenlijk ook
eigen schuld dat graan de Poolse markt opkwam.
Precies, dat de Poolse markt opkwam. Toen hebben ze het ook niet goed opgelost. Toen uiteindelijk hebben ze de verkiezingen verloren. En nu kiezen ze dan weer heel erg de kant van de boeren. Maar Tusk kiest ook weer heel erg de kant van de boeren. Dus iedereen is nu een soort van nou ja, staat achter de boeren, maar het is wel heel erg gebaseerd op fouten die ze zelf hebben gemaakt. En het gaat niet, er zijn niet hele diepgaande discussies over, zoals we het in Nederland hebben, wat moeten we nou met stikstof en hoeveel mol mag je uitstoten per bedrijf en dat soort dingen. Nee, het is toch heel erg gebaseerd op sentimenten van ja, we zijn hartstikke pro-Oekraïne als land, maar ze moeten niet onze markt verstoren. Dat doen ze enorm, zeggen ze. Want het is, wat ik zeg, het is niet heel erg gebaseerd op cijfers. En dan gaan we allemaal vol op de trom slaan daarover.
Bij de parlementsverkiezingen van afgelopen oktober, toen wist de regeringscoalitie van Tusk heel veel vrouwen en jongeren naar de stembus te krijgen. Gaat ze dat nu weer lukken? Hebben zij een goed verhaal?
Ja, dat is de vraag. De vorige verkiezingen zijn door de regering Tusk echt gewonnen dankzij de opkomst van jongeren en vrouwen. En er speelden twee dingen, voornamelijk abortusdebat. Dus onder PiS is dat eigenlijk nog onmogelijker geworden dan het daarvoor al was. Dus Polen had al een van de strengste abortuswetgevingen. En ze hebben het nog strenger gemaakt. Nou, dat heeft toegeleid dat er jarenlang allemaal vrouwenprotesten waren. Zij kregen ook het gevoel van, nou, onze stem is belangrijk. Dus zij zijn allemaal naar de stembus gegaan. En ook jongeren die gewoon zagen van, ja, ik weet niet hoe de toekomst van dit land onder PiS eruit ziet. Ik weet niet of ik hier wel wil wonen, of ik hier kan studeren. Of mijn LHBTI-vrienden hier wel mogen blijven. Want voor hen werd het ook steeds gevaarlijker en gevaarlijker. Dus zij zijn massaal naar de stembus gegaan. Maar ja, onder hen spelen de Europese verkiezingen veel minder. Want ja, abortus is het niet een Europees breed thema waar je nu voor kan kiezen, ja of nee, dat is een nationaal thema. Dus dat is wel minder. En eigenlijk de twee belangrijkste thema's die nu spelen, of als mensen gevraagd wordt van waarom ben jij voor de Europese Unie of tegen de Europese Unie, gaat het om militaire veiligheid, dus echt de dreiging van Rusland. En gaat het over vrij reizen. Want heel veel Polen, nou ja, de luisteraars zullen het wel weten, die werken in Nederland, die werken in Duitsland, die werken in Engeland. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste thema's.
Ja. Die dreiging van Rusland, hè? Oekraïne, de oorlog daar. Zorgt dat dan niet ook voor meer urgentie voor die verkiezingen? Is dat niet een reden om wel naar die stembus te gaan?
Nou, daarin ook zie je dat alle partijen niet zoveel van elkaar verschillen. Dus als de Polen zouden kunnen stemmen om Duitsland bepaalde raketten te laten sturen, als ze dat soort keuzes hadden, ja, dan zouden ze massaal gaan en zeggen van ja, natuurlijk. Maar in Polen zijn zowel PiS als Tusk als alle andere partijen, die staan eigenlijk achter het beleid om Oekraïne te steunen. Zowel militair en zijn ook eigenlijk al de voorloper de hele tijd. Dus zij zijn eigenlijk al een stap verder dan de rest van de wereld vaak. Omdat ze snappen wat de dreiging van Rusland is.
Hoe dichtbij is die oorlog in Oekraïne in Polen? Wat merk jij daarvan?
Nou ja, heel dichtbij, want het is ten eerste een grensland. En af en toe valt er wel eens een afgeslagen raketje op Polen. Dat ten eerste. Ten tweede is het dus het land heeft te maken met heel erg veel Oekraïnse vluchtelingen. Dus overal op straat, in de cafés of als je in de supermarkt bent. Daar werken of daar zijn ook Oekraïners. Dus in het straatbeeld hoor je het de hele tijd. En daarnaast wordt ook wel echt de dreiging van Rusland heel erg gevoeld. Want Polen heeft in de geschiedenis vaker te maken gehad dat de Russen het land hebben overgenomen. Of dat ze leefden onder communistisch bewind. En zij snappen al vanaf het begin van de oorlog en eigenlijk al vanaf de Krim waarschuwen zij de rest van de wereld ervoor dat Rusland verder en verder zal willen gaan. En dat wordt heel erg gevoeld in Polen.
Jij bent ook voor een reportage naar de Suwalki Gap geweest, hè? En daar voel je dat misschien nog wel veel sterker? Of?
Daar voel je het sterker, maar dat verhaal idee is eigenlijk begonnen in Warschau op een balkon. Want ik was op een zaterdagavond bij vrienden wat wijn aan het drinken. En toen vroeg ik aan hen eigenlijk de vraag die jij mij ook stelt van nou, hoe serieus is die dreiging nou van Rusland? Van, hey, Polen is toch een NAVO-land en het is zo groot en Rusland zal toch nooit aanvallen? En toen zeiden zij van, Mark, ga even op het balkon staan. En kijk even recht voor je. En daar zag ik een soort van heel klein burgervliegveldje dat helemaal niet van belang is voor Polen of voor Warschau. En dan stonden op de hoeken stonden allemaal van die luchtafweerraketsystemen. En zij zeiden van, ja, daar kijken wij dus elke dag naar. Dus als wij hier een sigaretje roken, dan kijken wij daarnaar.
Of daar beweging te zien is.
Of daar, nou ja, dat dus die raketten niet gericht zijn op Berlijn, maar gericht zijn op Moskou. En waar ze dus bang voor zijn en waar ze over dromen, die vrienden van mij, is dat als Moskou ooit, of als Rusland ooit Polen aanvalt, dan zullen ze als eerste die raketinstallaties willen aanvallen. Dus dan vallen die raketten op hen. En daar zijn ze heel erg bang voor. Dus die dreiging wordt in Polen veel en veel en veel meer gevoeld dan bij ons in Nederland. Omdat het, ja, mensen zien het letterlijk. Ze zien militair materieel dat vanuit de rest van de wereld via Polen naar Oekraïne gaat. Ze zien dat bepaalde vliegvelden heel goed beschermd worden. Ze zien overal Oekraïners op straat van wie velen getraumatiseerd zijn. Die hebben ze in hun huizen opgenomen. De kinderen zitten bij hen op school. Dus ja, dat wordt enorm gevoeld.
Rusland laat geen middel onbenut om de uitkomst van de oorlog en dus ook van de Europese verkiezingen te beïnvloeden. Jij bent bezig met een verhaal over Russische spionnen in Polen. Tenminste, je bent bezig. Je hebt het klaar, want het verschijnt ieder moment.
Het wordt deze week gepubliceerd.
Precies.
Ja. In de NRC.
Vertel.
Ja, nee, wat opvalt. En misschien zie je dat meer als je in Polen woont. En ook echt heel veel hoort over die dreiging dan wanneer je in Nederland zit. Maar is dat de afgelopen maanden eigenlijk elke week wel nieuws naar buiten kwam. Vanuit Duitsland, vanuit Engeland, vanuit Bulgarije, vanuit Tsjechië, vanuit Polen. Dat er weer iets was van Russische spionage of Russische ondermijning of Russische sabotageacties. En wat wij hebben gedaan met NRC is dat eigenlijk allemaal onder elkaar hebben gezet. Van nou, wat is er eigenlijk sinds Oekraïne de Russische inval in Oekraïne gebeurd? En wat je dan ziet is dat toch wel die tentakels van Rusland over Europa wijdverspreid zijn. En dat de Europese inlichtingendiensten dat de afgelopen jaren enorm hebben onderschat. En dan gaat het niet alleen om, nou, bijvoorbeeld dat tijdens bepaalde protesten of tijdens de Gaza-oorlog hakenkruizen worden gespoten door Russen om maar gewoon dat vuur aan te wakkeren. Maar het gaat ook om spionnen die opgepakt worden. En het mooiste voorbeeld vind ik de 16 amateurspionnen van Polen. En vele van hen waren Oekraïnse vluchtelingen die eigenlijk geen geld hadden. En op Telegram zochten naar werk. En toen voor 5 of 10 euro aangeboden kregen om wat graffiti-leuzen te spuiten op muren. Dus zoiets als, dit is niet onze oorlog of anti-Oekraïne. En 2 weken later kregen ze weer een berichtje van, nou, wil je niet wat mobieltjes kopen? En 2 weken later kregen ze weer een bericht van, nou, kun je niet even langs dat treinspoor om wat foto's te maken? En toevallig is dat een treinspoor waar alle Leopard tanks en zo langs gaan naar Oekraïne. Nou, en zo zijn die jongens en meisjes, of mannen en vrouwen, zijn dus maandenlang bezig geweest om eigenlijk heel Polen in kaart te brengen. Hoe het eruit
ziet. Met camera's.
Met camera's, met foto's die ze hebben gemaakt. Ze hebben ook nog geprobeerd een paar keer ergens een brand te plegen of iets in de fik te steken. En dat zijn gewoon mensen, ja, dat waren dus gewoon een soort van, ja, ik noem ze altijd amateurspionnen, een soort van burgers die, ja, een beetje een beetje geld wilde verdienen. En op een gegeven moment, 2 maanden later, zitten ze eigenlijk in een soort van Russisch spionagenetwerk.
Ja, geronseld door Rusland. En dan ook nog eens Oekraïens.
Ja, dat ook nog. Ja. En dat is dus ook heel gevoelig. En daarom is het ook een tijd lang niet echt uitgesproken geweest in de media. Gok ik. Want het viel echt op. Dit was vlak voor de verkiezingen in oktober, kwam dit naar buiten. Maar er werd heel erg geheimzinnig over gedaan. Ik ben zelf de wekenlang mee bezig geweest om ook alle documenten te achterhalen. Of van de rechtbank. Maar de openbaar aanklager wilde niet met me praten. De rechtbank wilde niet praten. Niemand wilde interviews geven. Nou, uiteindelijk is het gelukt om toch die honderden, nou, het zijn wel duizenden documenten in te zien. En hebben we dus een verhaal kunnen schetsen hoe dit gebeurt. Dus eigenlijk wat ik je net verteld heb.
Ja, want je hebt 1 persoon, 1 van deze amateurspionnen, ben je eigenlijk gewoon gaan terugvolgen.
Ja,
hè?
Terugvolgen. Hoe die in Polen terecht kwam, waar die heeft gewoond. Ik heb zijn oude verhuurders gesproken. En ben uiteindelijk via alle documentatie heb ik kunnen zien wat hij allemaal heeft gedaan. En nou, ook welke tekstmessages die had met zijn bron in Rusland. Maar goed, en dat zijn dus nog de amateurspionnen. En dan heb je nog een andere groep. En dat is dus echt ook dat het op hoger niveau veel spionage plaatsvindt. En dan zie je dus bij de AfD in Duitsland, waar de afgelopen weken toch wel wat aantijgingen zijn geweest dat medewerkers of zelfs kopstukken contact hadden met Rusland. Er is een grote website uit de lucht gehaald in Tsjechië, Voice of Europe, die politici betaalde om bepaalde meningen te uiten. Voornamelijk ook pro-Russische meningen.
Is men in Polen zich bewust van dit gevaar, van deze desinformatiecampagne?
Ja en nee. Journalisten slaan er veel sneller op aan dan wij hier in Nederland. He, dus zodra er ergens een Russische vlag verschijnt of een rare leus, dan wordt eigenlijk meteen gewezen, zie je wel, dat is Russische sabotage of dat komt vanuit Rusland. Maar het gebeurt wel heel veel. Dus ook bij de boerenprotesten verschijnt er opeens een Russische vlag. En dan denken mensen, ja, wat is dit voor raars? Weet je wel? Dus het speelt wel. Ik weet niet of iedereen zegt, nee, de bevolking is zich denk ik niet erg van bewust. Ook omdat er gewoon heel veel wantrouwen überhaupt is. Dus er wordt sowieso, moet je afvragen, wie moet ik geloven de hele tijd? Als je mensen vraagt van, ja, wat kijk je eigenlijk? Hoe haal je informatie? Dan zeggen ze, ja, ik kijk eigenlijk alles. Want dan kan ik zelf een soort van beeld schetsen, weet je wel, tussen de alle uitersten. Dus nee, de journalisten wijzen er naar, politici wijzen er heel snel naar. Maar onder de bevolking, ja, speelt het zich nog steeds wel heel erg veel af.
Mark, het is alweer tijd voor de laatste ronde. En die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Wat is jouw tip?
Ja, als ik zo vrij mag zijn, heb ik 2 tips. Allereerst natuurlijk een boek, omdat Mathieu daar ook zo van hield. Waar ik voor heb gekozen is een heel mooi boek dat ik dit jaar heb gelezen. Is al in 2019 verschenen. Het heet in het Nederlands Vrijwilliger naar Auschwitz van Jack Fairweather. En het is een heel bijzonder boek over een non-fictie. Maar heel spannend geschreven. Het leest dus echt als een roman. En het gaat over Witold Pilecki. En dat is een man die in het verzet zat tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zelf vrijwillig besloot om in 1940 naar Auschwitz te gaan. Want hij had gehoord dat daar zich rare dingen afspeelden. Maar hij wilde zelf daarheen. En naar nu blijkt is hij waarschijnlijk ook de enige die daar vrijwillig zich heeft laten oppakken. En bijna 3 jaar in Auschwitz heeft gezeten. Hij heeft daar verzet opgericht in Auschwitz. En hij heeft allemaal documentatie gemaakt daar. En eigenlijk naar de geallieerden gestuurd. Al in 1941, als ik het goed heb, zei hij al, er zijn zo en zoveel doden gevallen. En er gaan nog miljoenen doden vallen. Maar de geallieerden dachten van ja, weet je wel, het zal wel. Het is een beetje overdreven, dus je hebt er nooit wat mee gedaan. Hij is in 1943 had hij door dat hij waarschijnlijk gesnapt zou worden. En is hij ook weer gevlucht uit Auschwitz. Is hij levend uitgekomen? Nou, dat is al bijzonder. Toen is hij teruggekeerd naar Warschau. En in 1944 had je de opstand van Warschau, waarin de burgerbevolking de wapens opnam tegen de nazi's. In de hoop dat de Russen, de Sovjet-Unie, Warschau zouden gaan bevrijden. Nou, daar heeft hij ook nog een hele belangrijke strijd gevoerd. Heeft hij dus ook nog gevochten. En uiteindelijk is hij in 1947 is hij veroordeeld door het communistische bewind in Polen. En is hij vermoord. Is hij doodgeschoten. Dus dat is de spoiler.
Dan heb je dat allemaal gedaan. En dan is dat je einde.
Dat is je einde, ja. Ja, en het tragische is ook nog dat tot 1989 was dit verhaal eigenlijk in Polen helemaal niet bekend. Want dit was gewoon opgesloten in archieven. Niemand wilde erover praten. En dat wordt nu pas verteld. En in Polen wordt hij nu echt wel gezien als een hele grote held. Ja.
Je had nog een tip.
Ja, nog een tip. Ja,
kort.
Heel kort, omdat hij nog speelt in Nederland waarschijnlijk deze weken. De film van Agnieszka Holland, The Green Border. En dat gaat over hoe het eigenlijk aan toe gaat tussen de grens met Belarus en Polen. Daar heb je natuurlijk, in Polen noemen ze dat hybride oorlog. Dus Lukashenko die vluchtelingen over de grens zet en Polen die ze weer terugstuurt. Dus pushbacks doet. En wat Agnieszka Holland heeft gedaan is daar een hele mooie film van heeft gemaakt die volgens mij heel inzichtelijk is en echt laat zien hoe het eraan toe gaat. Ik ben zelf ook vaak bij die grens geweest. En ik vond het eigenlijk wel realistisch. Dus ik dacht van ja, dit is wel het beeld dat ik er ook vandaan heb.
En heel veel Polen wisten ook niet hoe het eraan toe ging, hè, bij de grens. Dus ook voor Polen is het een hele belangrijke film geweest.
Ja, jij wilde dat ik het kort ging houden, maar nee, ja, deze film kwam vlak uit voor de parlementsverkiezingen in oktober. En het was echt een shock. Agnieszka Holland is dan ook enorm bedreigd, ook door politici. De president had het over haar en ze moest ook een tijd met beveiliging over straat. Maar het zorgde er ook voor, al die aandacht, dat heel veel Polen allemaal naar de bioscoop gingen. Ook in allemaal kleine dorpjes aan de grens en zo. En dat die mensen eigenlijk voor het eerst zagen wat er aan hun grens gebeurde. En dat heeft echt wel voor een shock gezorgd in Polen. Omdat het eigenlijk in de media is dit geen sexy onderwerp. En door die film hebben Polen nu toch een soort van beeld gekregen van wat daar allemaal gebeurt.
Mooi, dankjewel. Mijn tip is ook een film. Cold War, een film uit 2018. Geweldige film, zwart-wit. Heel filmisch, prachtige beelden, goede soundtrack over een onmogelijke liefde tussen een componist en een zangeres ten tijde van de Koude Oorlog, Cold War. En ik denk dat veel mensen hem misschien al hebben gezien, want hij heeft heel veel prijzen gewonnen, maar het blijft een aanrader. Cold War, heb jij hem gezien?
Nee, nog niet, maar ik ga hem nu meteen kijken.
Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die vind je via onze socials. Dankjewel. Mark Middel, NRC-correspondent. Fijn dat je er was.
Dankjewel.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport en het Europees Parlement.